Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Nou, we zijn live en ik zit in Winterswijk met tegenover mij Simon Bouma. En ik heb net een rondleiding gekregen.
Dat klopt.
En nou ja, zeg het maar. Waar mocht ik de rondleiding krijgen, Simon?
Dat was in onze fabriek in Winterswijk, waar wij eigenlijk al onze straatmeubilair zelf produceren.
Ja, ik ben bij Grijze straatmeubilair.
Dat klopt.
Was heel toevallig eigenlijk, want ik ben ooit een keer jouw collega tegengekomen in Zuid-Frankrijk op vakantie. Dat weet je helemaal niet, maar wij wel. En we kwamen elkaar weer tegen via LinkedIn. En toen zei ze, ik werk inmiddels bij Grijze straatmeubilair. Toen dacht ik, oh, maar dat is ook leuk. Dat is een veel voorkomend iets in de openbare ruimte. Dus we gaan een afspraak maken en we komen deze kant op. Dus vandaar, dank dat ik hier mag zijn.
Ja, leuk. Leuk.
Ik vond het heel leuk net om de bewerking te zien. Want we zitten nu in een soort presentatieruimte. Dus niet de showroom, want die zit hiernaast. Maar en je hebt wat uitgelegd over hoe het in zijn werk gaat. Hoe die straatmeubilair, hoe jullie dat zelf eigenlijk produceren. En toen zei je van, ja, je moet wel eerst even door de werkplaats. Want dan heb je een veel beter beeld. Dus ik heb net in omgekeerde volgorde het hele riedeltje mogen zien eigenlijk. We zijn begonnen bij het afbouwen tot daar waar het hout zeg maar ruw binnenkomt en wordt bewerkt. Dus Simon, eerst even wat over jou.
Ja.
Want jij, wat doe je precies bij Grijze?
Ik ben ongeveer 3,5 jaar geleden begonnen bij Grijze. En eerst op de verkoop binnendienst. En dat 3 jaar mogen doen, heel veel hele mooie projecten voorbij zien komen. Je begint als het ware met de standaard producten om wat kennis op te doen. Dus niet alleen van je eigen product, maar ook gewoon over de markt en over hoe het gaat, zeg maar. En eigenlijk altijd al wel gezegd van, goh, als er ooit een plekje vrijkomt in de buitendienst, dan hou ik me aanbevolen. En die kwam er net voor de zomer. Dus ik mag nu inderdaad vanaf september, zeg maar ongeveer, mag ik in Noord-Nederland ons mooie product verkopen.
Oké. Ja. Dus je gaat echt de verkoop doen van het materiaal. Wat heb je bij de binnendienst gedaan?
Ja, eigenlijk ook de verkoop altijd. En eigenlijk ook altijd hetzelfde rayon. Dus al nu ook zeg maar mensen die ik buiten dan nu tegenkom, ook vanuit binnen al kennis gemaakt, zeg maar dan nu face-to-face. En ook dat eigenlijk altijd wel in verkoop. Maar ja, binnen en buiten is toch wel heel anders, zeg maar.
Ik ga nu vragen wat het voor jou anders maakt.
Ja, precies. Nee, want het grootste verschil. Ik denk dat als je bijvoorbeeld op een binnendienst zit, dan zijn vaak de telefoontjes toch wat zakelijker en wat directer, zeg maar. Je hebt eigenlijk een aantal dingen die je wil weten. Dus of je wordt gebeld, dan zijn er vaak mensen die iets willen weten. En andersom, zeg maar, dan als je iemand belt, dan wil je graag iets van diegene weten. En ik denk dat als je nu aan tafel, dan heb je gewoon hele andere gesprekken. En minder gesprekken, maar wel intensiever in die zin. Je wil ook echt een band opbouwen met die mensen en nou ja, op die manier verder gaan, zeg maar.
Ja, nou, ik heb net de rondleiding heb gekregen en je was super enthousiast met, kijk, we hebben dit houtsoort en dit houtsoort. En, nou ja, ik ga gewoon kijken of we zoveel mogelijk daarvan kunnen reproduceren. Ik moest net op een gigantisch grote bank zitten en ik ben tegen de 2 meter en die bank voelde echt heel massief en heel groot. En zei je, er is wat speciaals aan deze bank, want hij is helemaal gemaakt van hout, inclusief de bevestigingen.
Ja.
Alleen het voetje is van metaal.
Ja.
Maar het hout heeft een speciale herkomst.
Ja. Ja, de bank inderdaad waar je net op hebt gezeten, dat is de Vista-bank. En die wordt gemaakt van volledig inlands Douglas-hout. Dus het is Nederlands hout. En dat hout wordt verduurzaamd, waardoor het langer meegaat in de openbare ruimte. En inderdaad, wat heel mooi aan die bank is dat die inderdaad ook de verbindingen onderling, dus het hout wat normaal gesproken natuurlijk op elkaar vastgeschroefd wordt, is bij deze bank ook volledig met hout gedaan.
En waar komt het hout vandaan?
Komt van Staatsbosbeheer. We hebben een samenwerking met Staatsbosbeheer. En dat hout wordt ook geleverd door Staatsbosbeheer.
En die worden speciaal voor jullie, want er zit een toen ik net liep in de werkplaats, ik zag de hout een speciaal beetje donkere kleur. Wat ik ken van Douglas is dat het lichter is. En dat heeft, wat je zei van normaal Douglas gaat minder lang mee. Dit is bewerkt. Wat is er anders aan?
Ja, het is inderdaad een verduurzamingsproces. Dat gebeurt ook bij Staatsbosbeheer zelf. Zij doen dat zelf. En er wordt inderdaad op basis van vacuümdruk wordt er een mineraal ingeperst. Dat wordt inderdaad tot op de kern van het hout gebeurd had. En daardoor inderdaad krijgt het dus ook die donkere uitstraling.
Ja, en wat doet dat qua verlenging van de levensduur?
Ja, gemiddeld gezien zeggen ze bij Douglas in de openbare ruimte 1 jaar of 10. En als het verduurzaamd is, 1 jaar of 15.
Ja.
Dus ja, dat gaat gewoon bijna 5 jaar langer mee dan.
En dan na 15 jaar is het helemaal op?
In principe is het, je kunt het dan nog terugschaven, je kunt daar nog wel iets mee. Maar dan is de buitenste laag is dan wel op, ja. Ja. Ja.
Nou, ik vraag het, ik was vanuit de provincie waren we bezig met een brug. En die, in de oude situatie waren daar 2 bruggen voor de fietsers. Nou, ik moet zeggen, het werd echt tijd dat we die brug gingen vervangen. Want als je daar met de fiets overheen gaat, je vullingen klapten eruit. Zoveel hobbel zaten erin. En er stond overal rode lint op. Van nou, niet ver langs deze kant te komen. Want ja, bij wijze van spreken instortingsgevaar. En collega's die zijn bezig met een ander project. En die zeiden, wij willen die brug heel graag hebben. En die hebben dus het hout van die liggers hebben ze gebruikt om nieuwe delen te maken voor de nieuwe brug. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vrij sceptisch was over het hergebruik van het hout. En ik heb filmpjes gezien hoe dat nu zeg maar daar is verwerkt en hoe dat weer is geschaafd. En toen dacht ik, oh, ik had niet verwacht dat dit hout, zeg maar, wat er eigenlijk niet uitziet, zo weer bewerkt kan worden dat het weer kan worden hergebruikt. En als het ware als het nieuw is voor een volgende.
Ja.
Dat was het hout van de brug, maar ook de damplanken die altijd onder water hebben gezeten. En nog ouderwets hout. Ik denk dat het misschien al 15, 20 jaar onder water heeft gezeten. En ik was onder de indruk dat het zo makkelijk hergebruikt kon worden. Misschien had ik ook wel gedacht van het is een weg ermee. Maar het is wel mooi om te zien hoe jullie dat ook aanpakken.
Ja, nee, absoluut. Ik denk dat dat ook een van onze kernwaarden is. We gebruiken veel hout met een grote kopmaat. Dus dan leent het er zich ook voor dat je dat eventueel nog kan terugschaven. Ja,
ja, grote kopmaat voor de mensen die weinig tot geen verstand hebben van hout.
Ja, precies. Eventjes een standaard bank bijvoorbeeld van ons is, ik zeg maar wat, een kopmaat van 9 centimeter breed en 12 centimeter hoog.
Ja, dus dat zijn de houten elementen die worden gebruikt voor een bank.
Ja.
En als dat een keertje na 15 of 20 jaar op is, dan kun je daar nog eens een keer een centimeter van afschaven aan alle kanten.
Exact.
En dan heb je 7x7 bank.
Juist, zoiets. Ja, ja, precies.
Zo makkelijk kan het zijn.
Precies, ja. Ja, nee, dat is natuurlijk wel. We zeggen dat we met z'n allen inderdaad over een aantal jaar toch volledig circulair willen zijn. En als dat betekent dat je aan de voorkant meer moet investeren in duurzamere materialen, dan is dit zeker iets waarvan je zegt van ja, dat moeten we gewoon met z'n allen doen.
Ja. Ja. Ja, want we hadden net in het voorgesprek hadden we het er ook over. Hè? Kijk, ik ben van mening dat je als je iets doet, moet je het goed doen. Of je moet het niet doen. En als je. Nou ja, als je iets maakt of bouwt, dan ga er eigenlijk vanuit dat je gaat voor de hoogste kwaliteit. Mm-hmm. En ik heb het gesprek ook wel eens met meerdere mensen gevoerd. En ik zei van ja, er zit altijd een lastig punt in tussen mensen die iets moois willen, maar voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. En mensen die iets moois willen, waarbij je weet, oké, dit gaat 15, 20, misschien 30 tot 40 jaar mee. En in hoeverre loop jij er tegenaan? Dat je misschien mensen. Toch lastig is om de mensen te overtuigen qua kwaliteit.
Ja, soms is dat moeilijk. En inderdaad, vaak is dan de overweging toch budget. Niet omdat men het niet wil, niet omdat men niet voor kwaliteit wil gaan. Maar vaak is het budget er dan gewoon niet naar. En. Ja, dat wordt dan vaak gekeken naar de eerste investering. Dus je koopt een bank, die koop je vandaag. Dat betaal je vandaag, daar staat vandaag een product voor. Maar hoe zit het met die levensduur van die bank? En als je dan bijvoorbeeld kijkt, dat kunnen we bij al onze producten, dat kan ook bij onze afvalbak bijvoorbeeld. Een afvalbak die 15 jaar meegaat. En vervolgens weer uit elkaar kan. En weer opnieuw kan worden gebruikt voor een nieuwe afvalbak die weer 15 jaar meegaat. Dan is een afvalbak die bij de eerste aanschaf misschien iets duurder is, maar wel 30 jaar lang meegaat, is over die hele 30 jaar goedkoper dan die andere afvalbak die waarschijnlijk maar 10 jaar meegaat en ja, waarvan misschien de helft van de onderdelen helemaal niet meer hergebruikt kan worden.
Ja, en die gaat richting de stort.
Precies.
Wordt weer omgesmolten.
Ja.
Ja. Dat is wel grappig, want je liet net eentje zien. Een afvalbak. En toen zei je, deze afvalbak is 15 jaar oud. Nou, hij staat in de showroom, dus ik had het niet gezien. Ik vond het wel heel grappig dat aan de binnenkant van de deur kon ik de drie kruisen zien van Amsterdam. En aan de buitenkant zat daar netjes een plaatje overheen gewerkt. Dat ik dacht van, ja, je kan hem dus ook nog op andere, in andere gemeentes weer terugplaatsen.
Ja, precies.
Toen kon ik zo overigens zien dat die refurbished was, zoals je dat noemde.
Ja.
Maar dat is dus een van de klanten die heeft gezegd, oké, neem hem maar terug en dan kan hij hersteld worden.
Ja.
Kunnen we weer wat moois van maken.
Ja, precies. Ja.
En we zijn net gelijk in de inhoud gedoken, maar ik ben toch even benieuwd hoe je op deze plek bent gekomen. Wat heeft jou doen besluiten om in de straatmeubilair te gaan werken?
Ja, ik ben eigenlijk in, moet ik het even goed zeggen, ik denk een jaar of 10 geleden stond ik zo op het punt. Ik was klaar met de mbo-opleiding. En toen dacht ik, ga ik hbo doen of ga ik aan het werk? En ik nooit echt tegen school opgekeken of tegenop gezeten, maar meer dat ik werk gewoon heel leuk vond. En ook altijd die gedachte had van, heel veel mensen zeggen, je hebt een papiertje nodig om ergens te kunnen komen. Maar ik vond altijd ook wel, je kunt ook ergens beginnen in een bedrijf en dan doorgroeien. Dus ik ben met 20 begonnen met werken in Lichtenvoorde. En daar heb ik gewerkt in een twee seizoenen bedrijf. Dus dat verkocht het ene seizoen tuinmeubels en het andere seizoen vuurwerk. En toen kwam hier een vacature vakant. En ik was natuurlijk net na school daar begonnen, 7 jaar gewerkt. Dus ja, ik vond het tijd voor iets nieuws. En toen kwam hier iets vrij. En het is natuurlijk gewoon fantastisch als je uit Winterswijk komt en dan in Winterswijk mag werken en dan ook nog eens zo'n mooi product mag verkopen. Dus toen was eigenlijk die knoop snel doorgehakt, zeg maar.
Ja.
Ja.
Nou, ik vind wel je mooi, je zegt, ik vind een mooi product verkopen. Ik vind het ook echt een mooi product. Ik zit omheen te kijken en ik zie de verschillende manieren hoe zeg maar het hout bewerkt wordt. De rondingen die terugkomen in de banken. Niet alleen in standaardbanken, maar ook in banken die bijna als kunstwerk worden gebruikt. Ik kwam hier overigens ook met een vraag voor een project. En daar in het project hebben we een stuk uit diezelfde brug waar ik het net over had, hebben we uit die brug zeg maar gehaald. En dat zijn de jaartallen van de bouw van de eerste brug. En daar wilden we iets mee en toen werd er gelijk geroepen. Ja, maar kan dat wel? Is er geen vergunning nodig? En toen zei ik, nou, volgens mij is er voor straatmeubilair geen vergunning nodig. Dus we maken er straatmeubilair van. Dus het idee is nu om er een grote bank van te maken met een infozuil. En zodoende kwam ik ook hier, want ook daar zit maatwerk in.
Ja.
Speciaal bewerking van het hout. Dat is wat de architect graag wilde. En dat is eigenlijk wat ik ook best wel veel zie in de producten die hier eigenlijk tentoon worden gesteld in deze ruimte. Ik zie een hele mooie bank voor de Varkensmarkt Amersfoort. Lange in een S-vorm, lang en gebogen. Ja. En ik werd net, mocht ik even kijken naar het 3D-model van de 3D-printer van een, volgens mij is dat in Middelburg?
Middelkerken.
Ja,
in België. Ja.
Middelkerken, België, waar eigenlijk een hele grote bank is gebruikt voor de afscherming van, is het een zeeconstructie om te voorkomen dat het water het dorp in klapt?
Ja, het is inderdaad aan de kust, dat klopt inderdaad. Ja.
Ik vond het heel mooi om te zien. Hè, dat dan, want daar heeft dan een architect aan gewerkt. Die heeft allerlei lijnen en vormen bedacht. En het is heel gaaf om te zien dat die lijnen en vormen dan precies zo terugkomen zoals bedacht door zijn architect.
Ja.
Ik vroeg overigens wel, hoe kan het dat er overal dat het allemaal van die verticale lijnen zijn? Dus ik dacht, is dat misschien een brand van grijze? En toen zei je, nou, niet helemaal, maar het is vooral technisch ook.
Ja, onder andere. Ja, klopt inderdaad.
Kun je dat toelichten, hoe dat zit?
Ja, het is natuurlijk, als voorbeeld, de bank in Middelkerken, die is 50 meter lang. Maar je wil natuurlijk niet dat als er ergens één latje kapot gaat, dat je dan ongeveer die hele bank uit elkaar moet halen. Dus wat we dan doen, we bouwen die bank in delen op. En die wordt dus ook, ieder latje wordt dus apart op die bank geschroefd. Waardoor je dus ook ieder latje apart kunt vervangen. En wij gebruiken bij grijs altijd de standaard tussenruimte van 10 mm, dus van een centimeter tussen ieder latje. Dat is ook weer voor de werking van het hout. Dus ook het hout, ook als wij het gemonteerd hebben, kan het nog steeds werken. Hout is een natuurproduct, het blijft werken. Waardoor je dus die minimale tussenruimte ook nodig hebt. En wat we dan ook gelijk doen, is als wij de bank monteren en we willen dus niet dat de bevestigingsmaterialen direct zichtbaar zijn, dan komen die dus ook tussen die latjes, worden die gemonteerd, die schroefgaten. Want het hout wordt eerst gemonteerd op een soort van frame en vervolgens wordt het frame weer gemonteerd op het onderstel van de bank.
Oh, oké. Okay. Ik dacht dat dat in één keer ging.
Nee, ja, soms wel. En dat is, je hebt maatwerk en je hebt maatwerk, zeg ik wel eens. Als een bank langer of groter moet zijn of dieper, dan is het allemaal nog wel vrij eenvoudig. Maar ja, dat zijn projecten, daar haken wij vaak ook Patrick Grijze aan, onze directeur, die heel veel technische kennis heeft en aan tafel gelijk kan schakelen en dan ook kan toelichten van, goh, joh, ik zou dit zo of zo doen, want dan heb je in de toekomst ook hier of hier waarschijnlijk weer, ja, minder last van of minder omkijken naar.
Ja, volgens mij is Patrick ook een liefhebber van hout.
Ja, zeker. Ja, maar dat zijn we allemaal wel hier.
Ja, ik vind het overigens wel lekker ruiken. Toen ik net door de werkplaats heen liep, dacht ik, oh ja, het is wel lekker, dat die houtgeur. De meeste banken die ik heb gezien, die hebben een beetje een lichte kleur hout. En je zei, dat komt uit Suriname.
Of Brazilië, ja.
Of Brazilië. En ja. Ik weet het niet meer. Volgens mij begint het met een K.
Kumaru, met een C.
Kumaru.
Ja.
Kumaru.
Kumaru gaat uit, ja.
Dat is altijd de vraag. Is het gecertificeerd, FSC? Want ja, het moet natuurlijk wel duurzaam.
100%, ja.
Ja. Ja. Hoe lang gaat het mee?
Gemiddeld genomen staat daar voor in de openbare ruimte. Want het is natuurlijk weer een andere toepassing wanneer je dat binnen zou gebruiken. Maar voor de openbare ruimte gemiddeld 20 tot 25 jaar.
Ja.
Ja.
En dan komt de discussie, ja, maar als hout helemaal uit Brazilië komt of uit Suriname, is het dan duurzaam?
Ja, dat is natuurlijk iets wat je je dan afvraagt. Als je dan alleen maar gaat kijken naar wat kost het inderdaad aan milieukosten om dat hier te krijgen, dan is het misschien beter om bijvoorbeeld het inlandse doeklas te gebruiken. Want ja, dat is natuurlijk veel minder transportbewegingen. Maar als het betekent dat Kumaru, waar dus 20 tot 25 jaar voor staat, en doeklas, waar misschien maar 10 tot 15 jaar, even relatief gezien, voor staat, dan kan alsnog de overweging zijn om dat Kumaru te gaan gebruiken, omdat het gewoon veel langer meegaat.
Maar is dat iets waar klanten dan ook om vragen? Of wordt het nu toch eigenlijk continu gekeken naar de initiële aanschafprijs?
Ik denk dat het wel steeds meer begint te komen. Ik denk ook dat er een generatie aankomt die daar, ik denk dat de term duurzaamheid en circulariteit nu al veel meer voorbij komt dan 10 jaar geleden. Ik denk dat het over 10 jaar nog veel meer is. Sterker nog, gemeenten hebben natuurlijk als doel dat ze vanaf 2030 circulair moeten inkopen. Dus dan moet je je daar ook in gaan verdiepen en dan moet je daar ook mee bezig gaan. En ja, wij zien absoluut dat dat ook wel echt gebeurt. Alleen, het mag misschien nog wel meer. Kijk het bijvoorbeeld naar aanbestedingen. Ik weet dat, ik geloof, 80% of 85% van alle aanbestedingen in heel Nederland beslist worden op prijs. En even breder kijkend dan het straatmeubilair. In een heel bestek zit natuurlijk veel meer. En is straatmeubilair vaak maar een heel klein onderdeel. Vaak maar 1 of 2 postjes. Dan als je dan zegt dat je inderdaad zegt, we gaan voor circulariteit en duurzaamheid, alleen je beslist 80% van alle aanbestedingen op prijs, dan kun je zeggen dat nu nog daar te weinig naar gekeken wordt.
Wat zou men moeten veranderen? Hoe zou je het kunnen, want ik zit nu natuurlijk met de producent aan tafel, hoe zou zo'n uitvraag gesteld kunnen worden, zodat je meer kan gaan voor duurzaamheid?
Ik denk vooral in gesprek gaan met partners en bedrijven, met aannemers bijvoorbeeld, als je het wat breder trekt. Heel veel aannemers, grote aannemers, die zijn ook al vooruitstrevend in het duurzame en circuleren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar cementloos beton, asfalt. Die ontwikkelingen staan niet stil. Ja, ik denk dat je vooral in gesprek moet gaan. Kijk, als een gemeente niet weet wat ze kunnen vragen, dan kunnen ze het niet vragen of dan vragen ze het niet.
Op dit moment, en nu luisteren ze mee.
Oké. Okay. en aannemen, andersom. Ja, die moet natuurlijk ook gewoon laten weten wat ze kunnen. En kijk, het is, ik denk niet altijd dat het circulairste product of het meest duurzame product ook het meest goedkope product is. Sterker nog, ik denk dat het op dit moment vaak de normale producten, zeg maar, die we nu veel gebruiken of die we veel gebruikt hebben, dat die in aanschaf goedkoper zijn. Waardoor een aannemer vaak ook geen ruimte krijgt om circulaire materialen te gaan gebruiken. En hetzelfde geldt voor ons inderdaad, als ik het dan op ons betrek. Wij gebruiken die materialen wel, maar zijn daardoor, omdat kijkend op puur de aanschafprijzen, zijn we vaak niet de goedkoopste. Kijkend op de hele levensduur van een product, dan durf ik ons zeker te meten met welk bedrijf dan ook.
Ja.
Ja.
Ja. We hadden het net over banken. Heel veel hout hier.
Ja.
Maar ik kwam ook een aantal afvalbakken tegen die ik al, volgens mij in mijn periode toen nog bij de gemeente Arnhem werkte. Dat is al heel lang geleden, maar ook daar terugzag.
Ja.
Hoe is dat nog conservatief, de ontwikkeling van de afvalbak? Zit daar veel verandering in?
Nou, wat wel leuk is om te melden, is de allereerste afvalbak die bij Grijzen ontwikkeld is. Dat is de Constructor 50. En eigenlijk vanaf dat moment werd er al gekeken van, goh, waar moet een afvalbak aan voldoen? En dat is niet alleen maar vanuit ons, maar ook met de gemeente toen al, met beheer en onderhoud. Van, goh, hij moet functioneel zijn, uiteraard. Dat is denk ik duidelijk. Hij moet makkelijk geleegd kunnen worden. De bak moet er goed uit kunnen. Het slot moet goed open kunnen. Maar ook de materialen. In de openbare ruimte gebeurt natuurlijk nog wel eens wat. Er wordt nog wel eens schade veroorzaakt. Al dan niet verliering of hoe dan ook. Dan is het natuurlijk zonde als je een complete afvalbak moet vervangen als alleen het paneel beschadigd is. Dus vanaf toen, zeg maar, was al heel belangrijk modulaire opbouw. Ja, dat is wel heel gaaf om te zien dat dat juist nu weer heel erg naar voren komt. Want iedereen wil circulariteit en duurzaamheid. En eigenlijk was Grijze daar al vanaf de oprichting mee bezig, zeg maar. En inderdaad, je geeft het aan. We hebben heel veel hout gezien. Afvalbakken worden natuurlijk van staal gemaakt. Het staal dat wordt thermisch verzinkt. Dat gaat in een bad, zeg maar. Dat is 450 graden. Daar komt er een soort van zinklaag op. En dat zorgt ervoor dat het staal sowieso al veel minder snel roest. En vervolgens komt er ook nog eens een tweelaagse poedercoating overheen. En voor die poedercoating staat, zeg maar, ongeveer een jaar of 10 tot 15 in de openbare ruimte. De afvalbakken worden natuurlijk veel gebruikt, gaan open dicht. Wat we nu vaak zien is afvalbakken die wij, zeg maar, 10, 15 jaar geleden geleverd hebben. Die halen wij nu weer terug. Want ja, esthetisch gezien mag er wel een keer, zeg maar, een nieuw laagje verf op, zoals het dan gezegd wordt. Dan halen wij ze terug. En omdat wij dus vanaf het begin al nadenken over die modulaire opbouw, kunnen wij dus ook afvalbakken weer volledig demonteren. En nou ja, vaak uit voorzorg vervangen wij een slotje. Maar dat is vaak ook ongeveer het enige wat wij moeten vervangen aan zo'n afvalbak die al 10 of 15 jaar staat. En als je hem dan weer ontlakt en je doet er een nieuwe lak op, kijk, hele diepe krassen haal je er daarmee niet uit. Maar je zag het net zelf al. Hij lijkt gewoon als nieuw. Als
ja,
je,
dat klopt. Ja.
Als je niet vertelt.
Ik had het niet gezien, hoor, dat hij 15 jaar oud
nee,
was.
Nee, precies. Nou, nee. Ik denk zeker in de openbare ruimte, dan mag dat ook, zeg maar. Dus ja, dat is gewoon mooi om te zien dat wat toen al belangrijk was, nu nog steeds belangrijk is. En ja, onze producten gewoon een hele lange levensduur hebben.
Ja, vond het wel mooi toen we net door de productiehal liepen. Zag ik je toch een beetje oplichten toen wij terugkwamen. Zei je, dit is de montage voor de afvalbak. Hier staat het demo-model voor de grote markt in Groningen.
Ja.
Met de ingevreesde Martini-toren.
Ja.
En die wordt volgens mij binnenkort gedemonstreerd voor de gemeente. En dan wordt daarna de hele boel uitgerold in het centrum.
Ja, klopt.
Ik vond het gaaf om te zien dat je dan helemaal enthousiast begint te worden. Staat die van Groningen.
Ja.
En als je luisteren verschillende mensen, ook mensen die zich bezighouden met de inkoop van straatmeubilair. Nou ja, daar hebben we het net al over gehad. Maar er zitten ook ontwerpers en ook mensen die werkvoorbereiding doen. Als je nou kijkt naar een type straatmeubilair, waar moet men op letten eigenlijk?
Ja, dat ligt inderdaad denk ik een beetje aan welk type straatmeubilair. Kijk, we willen in de basis met al onze producten gaan wij voor kwaliteit. En bijvoorbeeld een fietsbeugel, die zorgen we dat 3 mm dik is. Zodat niet als je zeg maar, je fiets er net iets te lomp tegenaan zet of je gaat er tegenaan leunen, dat die dan omknakt. Want ja, die fietsbeugel, daar kun je niks meer mee. Het staal gaat natuurlijk wel in een staalbak, maar ook bij dat soort producten kijken wij al heel erg naar kwaliteit. En ja, ik denk dat bij vooral banken en afvalbakken dat nog veel belangrijker is. Omdat het nog veel meer gebruikt wordt, zeg maar. Veel intensiever gebruikt wordt. Dus we zorgen ervoor dat het staal van een bank zo in dermate goed is en stevig is, dat het sowieso al een hele lange levensduur heeft. En dan zorgen we er dus ook nog eens voor dat het hout wat we toepassen ook nog eens een keer kunnen terugschaven. En vervolgens, wat je dus net inderdaad al zelf zei, nog weer een keer dezelfde bank van kunnen maken, maar dan met een kleinere kopmaat.
Ja. Er zijn natuurlijk ongetwijfeld, tenminste daar liep ik tegenaan in het begin van mijn carrière. Dat ik dacht, oh, dit is een gaaf bankje, deze gaan we toepassen. En dan kwam je bij een afdeling beheer en zei, ah meneer, wij hebben altijd standaard dit.
Ja.
En dacht, ja, maar ik vind dat wat jij aanwijst, vind ik echt heel lelijk.
Ja.
dit is toch een speciale plek, hier gaan we toch iets moois van maken. Hoe kun je dat het beste aanvliegen? Ik weet niet of ik dat aan jou moet vragen, maar ik dacht, ja, ben het dan toch?
Ja, heel goed. Nee, het is natuurlijk aan de ene kant goed dat een gemeente standaardiseert. In die zin, vanuit het oogpunt beheer en onderhoud, dat je makkelijk en snel weet dat als je een bepaalde type bank hebt in de gemeente, dat je ook heel makkelijk kunt zeggen, oh, het is die leverancier, die bank, dus en we hebben dat onderdeel nodig. Zeker inderdaad voor, hoe je het wil noemen, A-locaties of locaties waar net even iets anders mag. Ja, moet je denk ik zeker niet alleen maar bij die standaard blijven en ook zeker ruimte houden voor eventueel iets anders. En dan nog denk ik inderdaad dat het goed is om altijd te kijken vanuit beheer en onderhoud van goh, wat willen we dan? En kunnen we hier iets met hout en staal toepassen? Of is het misschien verstandig om hier volledig staal toe te passen? Of ja.
Misschien even terugkoppelen naar beheer, dat het ook anders kan.
Ja, nee, zeker. Ja.
En waar gaan we naartoe in de toekomst? Ondanks, ja, je hebt net aangegeven, we gaan voor de verduurzaming. Hoe zie jij het over een jaar of 10?
Daar zijn wij, ik denk vanuit Grijze al, vanaf het allereerste ontwerp kijken wij al, zeg maar, kunnen we die materialen hergebruiken? En ik denk dat het ook, dat juist in die bestekken ook dat gevraagd moet worden. En nog veel breder dan alleen maar het straatmeubilair. Zorg er nou voor dat je aan de voorkant verder kijkt dan alleen maar de aanschafprijs van iets. Maar kijk nou eens, jongens, goh, wat doet het nou over de hele levensduur van een product? En als je dus materiaal voor een afvalbak vandaag nieuw produceert voor een afvalbak die misschien wel 30 of 40 jaar meegaat, of je moet 5 keer over dat materiaal produceren, ja, dan is het natuurlijk het één keer produceren van dat materiaal is veel duurzamer dan dat je dat 4 of misschien wel 5 keer moet doen over dezelfde levensduur. En ik denk dat die bewustwording, komt er. Maar ik denk dat die er over 10 jaar nog veel meer is.
Ja.
Ja.
En je vertelde net dat er afgelopen week een groep Engelsen langskwam. Die toch wel onder de indruk waren van hoe het hier in de fabriek eraan toe gaat. En zei ja, niet alleen Engelsen, maar we gaan ook naar Denemarken.
Frankrijk. Ja.
Is dat dan ook de reden waarom je in de buitendienst bent gegaan?
Nee. Nee, dat zijn partners van ons. En dat zijn partners die daar ons product verkopen, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk vanaf de A12 naar boven heel rayon Noord-Nederland, zeg maar. En ik moet zeggen, dat is...
Dat is groot zat,
ja. Nee, ik denk dat we met z'n tweeën goed rondkomen. En een collega vanuit Zuid, die beheert uiteraard dan rayon Zuid. En ik doe Noord. En nee, dat bevalt goed. Ik hoef niet per se naar Engeland of naar Frankrijk of naar, of naar Denemarken. Ik zou het wel leuk vinden een keer om te gaan kijken. Maar zeker als je dan ziet zeg maar, wat daar nog meer is, dat is denk ik altijd goed. Maar nee, voor mij geen reden om dan te zeggen van hey, ik wil dat per se doen, zeg maar.
Ja, als we nu naar Nederland kijken, springen we er heel erg uit?
Ja, ja.
En op welk vlak?
Ja, ik denk kwaliteit en functionaliteit van producten. Maar ook uitstraling wel. Als we bijvoorbeeld even kijken naar als wij, zeg maar plat gezegd, de bocht omgaan. Als wij met bijvoorbeeld een ronde boombank maken.
Ja.
Dan zorgen we dat het hout taps gezaagd wordt. Dus dat het dus dat je niet iedere keer, hè, als je de bocht omgaat, elke keer hetzelfde latje gebruikt. Waardoor in de binnenkant van de bochtstraal de ruimte 10 mm is. Maar aan de buitenkant 30 mm is. Wij zorgen ervoor dat we het hout taps zagen. Dus dat het meeloopt met de bochtstraal. Zodat je over de hele diepte van het hout altijd die 10 mm ruimte houdt. Dat is niet alleen maar dat het er mooi uitziet. Het ziet er veel mooier uit. Maar het zit ook nog eens veel lekkerder.
Ja, anders krijg je van die strepen op je kont of op je benen.
Ja, dan zit je eigenlijk als het ware op twee smalle balkjes, zeg maar, of op drie. Even heel overdreven gezegd.
Ja, en dat, ja, maar in het buitenland hebben ze dat nog niet? Of in Nederland misschien zelfs ook niet?
Nee, in Nederland wordt het ook niet heel veel gedaan. Nee. Nee.
Dat is een puntje om op te letten nog bij mensen die,
ja, sowieso,
die inkopen.
Ja, absoluut.
Hey, als mensen nou vragen hebben over straatmeubilair of...
Bellen, mailen.
Vraag
ons vooral. Ja, absoluut.
Ja.
Nee, laat je adviseren. En ik denk dat dat ook iets is waar we heel erg sterk in zijn. We hebben hier veel vakkennis. Niet alleen van de mensen die buiten rondlopen, maar ook voor de mensen die in de werkplaats rondlopen. Als wij iets nieuws gaan produceren, dan pakken we ook altijd verschillende mensen erbij. Zodat we verschillende inkijken hebben. We hebben een technisch tekenbureau in ons pand zitten, die eigenlijk al 30 jaar lang alles voor ons tekent. Dus... ja, enorm veel informatie. Dus als je een vraag hebt wat betreft straatmeubilair, alsjeblieft, vraag ons en we helpen je graag verder.
Ja, nee, ik vond het wel mooi om te zien. Je zei net, we hebben ook kennis van zeg maar de mensen die beneden lopen. Ik vond het heel mooi om te zien hoe dat nou ging in de fabriek. Ondanks dat we achteraan begonnen en zeg maar naar het begin liepen. Daar waar het hout binnenkwam. En toen zei ik, oké, hoe werkt dat nou? Het wordt nu geschaafd en er is eigenlijk een computer die bijhoudt op welke maat die moet worden afgezaagd. Zodat we eigenlijk zo min mogelijk zaagverlies hebben. En toen dacht ik, ja, maar hoe weet die computer nou wat die moet zagen?
Ja.
Nou, dat is allemaal van tevoren ingegeven. Maar er komen ook overal barcodes op. En die worden dan weer gekoppeld aan de volgende machine. Die dan precies weet hoe het allemaal gezaagd moet worden.
Klopt.
Ik had het nog nooit gezien. Dus ik vond het heel leuk om dat even die tour te maken in de werkplaats. En ja, ook juist, we hadden het net over rondingen. Ik zei van, ja, hoe wordt zo'n ronding gemaakt? Nou ja, maar ik laat jou het gewoon vertellen. Dus het is het woord te doen.
Ja. Nee, wat sowieso ook wel uniek is, denk ik, in Nederland, is dat we ook eigen de productie hier allemaal in Nederland hebben. Het hout komt ruw bij ons binnen. Dat ligt hier nog zeker 1 tot 2 jaar te drogen, zodat de meeste werking eruit is. Dus dat je echt het goede gedroogde, echt het kwaliteit hout hebt. Dat wordt inderdaad eerst, dat gaat het op een afkortzager en een schaafmachine, zeg maar. Dan wordt het al enigszins op lengte, zeg maar, voorbereid. Dan hebben we een grote CNC-machine aangeschaft. En de technische tekeningen die hier gemaakt worden, worden ingelezen op die CNC-machine. En inderdaad, zodra het hout van die afkortzaag afkomt of van die schaafmachine, dan wordt er een sticker opgeplakt met die barcode. En die barcode leest dus van die technische tekening, hey, ik moet daar dit stuk uithalen. Dan is het inderdaad, je legt de balk erop met de code. Die machine scant die en die weet gewoon, oké, ik moet daar dit stukje van maken.
Ja, ja. Ja, ik vond het heel mooi om te zien.
Ja.
Hoe dan eerste stukken die worden gefreesd, dan vervolgens aan elkaar gelijmd. Als het is uitgedroogd, dan worden daarna de rondingen ervan gemaakt.
Ja.
Het is mooi om dat een keertje live te zien. Dus dat,
absoluut.
Ik ben nu zoveel mogelijk aan het vertellen voor de mensen die het niet live hebben gezien. Ik denk, als ze het live willen zien, moeten ze jou bellen.
Absoluut.
En dan naar Winterswijk komen.
Ja, zeker weten. Ja, koffie staat altijd klaar hier. Je kunt hier altijd terecht. Ik denk ook, ik ben er echt van overtuigd dat op het moment dat mensen het zien, we kunnen natuurlijk buiten heel veel vertellen. En we hebben ook mooie staaltjes mee, dat we ook het kunnen laten zien. En we hebben natuurlijk fantastisch beeldmateriaal. Maar ik denk, als je hier echt in de fabriek rondloopt, en wat je net al een beetje zei, als je dan ook nog eens het vers gezaagde hout ruikt en ook ziet hoe het bewerkt wordt. En ik denk dat dat nog veel meer doet dan wat wij kunnen vertellen, zeg maar. Dus iedereen is van harte uitgenodigd. En laat je ook inderdaad, wat je net al zei, ook een stukje aan de voorkant misschien van, goh, waarom heeft dan deze bank deze prijs? Ja, kom gewoon eens bij ons kijken. Dan zie je ook gewoon echt wat voor kwaliteit het is.
Ja, Hey, ik weet niet, ben ik nog iets vergeten? Want we hebben best veel behandeld. Duurzaamheid, houtsoorten.
Ja. Nee, volgens mij
ik
niet.
Ben nog wel benieuwd. Als je nou een... zijn er nog voorwaarden waarvan je zegt... als je een bank plaatst in de openbare ruimte... hou daar even rekening mee. Met ondergrond...
Ja. Fundatie,
ik heb soms gezien dat ze helemaal zijn uitgesleten... en dat daar van die hele grote plassen onder komen... en dat dan eigenlijk niemand meer bij slecht weer... überhaupt bij de bank kan komen.
Ja. Ja, je kunt op verschillende manieren funderen. Ik denk dat het meeste in openbare ruimte gebeurt onder het maaiveld. Dus wat dat betekent is het straatwerk wordt opengehaald. Dan wordt er een x-aantal centimeter uitgegraven, vaak een centimeter of 30. Dan wordt er een betonvoet of een betonplaat ingelegd, op gestabiliseerd zand. Dus dat wordt allemaal netjes waterpas geïnstalleerd, zeg maar. Daarop wordt de bank met het onderstel gemonteerd. En vervolgens kan het straatwerk er dan weer overheen. Dus dat je de betonvoet en de bevestiging van de voet niet ziet. Wat ook een optie is dat je als de ondergrond zeggen niet volledig, dus je kunt de straatwerken niet uithalen, denk aan als asfalt bijvoorbeeld. Dan kun je ook op maaiveld funderen, dus dan kun je het ook gewoon rechtstreeks op de ondergrond neerzetten. En wat bijvoorbeeld nog weer anders is, zijn daktuinen. Daar kun je vaak qua diepte de betonvoet niet kwijt. Dus en is ook op een daktuin vaak de ondergrond, stel je hebt mooi groen met grind en dan moet een bank op komen. Ja, hoe ga je dan die bank bevestigen? Want je kan hem nergens op vastzetten.
Zonder dat hij omdondert, ja.
Nou, precies. Dus dan wordt de poot verlengd. Dan vragen we ook altijd de diepte van die daktuin op en de opbouw. Zo van, goh, hoe ziet dat eruit? En dan vaak bijvoorbeeld, ik zeg maar wat je tegenwoordig heel veel ziet op daktuinen, waterretentiekratten die bovenop liggen, zodat het water circulair blijft, zeg maar.
Ja.
Dan kunnen we dus de poten of het onderstel, zeg maar, van die bank, kunnen we schetsplaten, zoals we dat noemen. Dus grote metalen platen kunnen we er aanmaken en die komen dan op die kratten, waardoor je eigenlijk stabiliteit van die bank weer hetzelfde hebt als dat je hem zou bevestigen op die betonvoet.
Eigenlijk zet je hem volledig op de kratten.
Ja.
Ja. En bij speelgelegenheden, waar je bijvoorbeeld gras hebt of...
Ja.
Daar nog tips? Want er komt vrij veel voor.
Ja, nee, absoluut. Ja, zeker fietswandelroutes bijvoorbeeld. Dat is vaak ook in het gras of in het weiland. Wat we dan vaak adviseren is dus het onderstel voor bevestiging op maaiveld. Dus dat je de hoogte van de poten hebt, dat je lekker kunt zitten bij bevestiging op maaiveld. En wat we dan doen is, in plaats van betonvoeten gebruiken, gebruiken we grote betonplaten. Dat ziet er misschien esthetisch net iets minder uit, omdat je ze niet ingraaft, maar je legt ze gelijk aan het gras. Maar heb je ze wel volledig onderhoudsvrij en kun je ook lekker met je maaier er makkelijk omheen.
Ik heb die gezien volgens mij. Ja, dat was in Velp, zit je in een bosgedeelte. Hebben ze, ik weet niet of ze van jullie zijn, maar dan hebben ze eenzelfde constructie. Dat is op het moment dat je op de bank zit, dat je voeten eigenlijk op de betonplaat zitten.
Juist.
Zodat je geen
droge voeten,
geen gaten krijgt en wel droge voeten houdt. Ja.
Ja, precies. Ja.
Handige tip.
Ja. Ja. Ja, precies.
Nou, dat was mij. Ik vroeg aan jou, ben ik nog iets vergeten? Maar
nee. Ik denk dat we alles wel gehad hebben.
Ja, en dan toch denk ik, nou, als ik alsnog iets vergeten ben, iemand luistert en die denkt, had je dat niet even kunnen vragen?
Ja.
Dan zou ik zeggen dat ze jou mogen bellen.
Heel graag.
Ze moeten gewoon bellen naar Grijze, Winterswijk, vragen naar Simon.
Ja.
En dan kun jij ze alsnog de vraag beantwoorden.
Absoluut. Nee, we staan hier klaar met een team van mensen. Dus we kunnen iedereen vragen of iedereen helpen die een vraag heeft over straatmeubilair. Absoluut.
Ja, leuk. Zeker. Ik vond het, enorm leerzaam. En ik wil je bedanken voor jouw inbreng van de kennis en kunde.
Ja.
En voor het rondje wat ik in mocht maken in de werkplaats. En wij hebben contact, want wij gaan nog even aan de slag met een projectje.
Ja. Jij ook hartstikke bedankt, uiteraard. Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.